Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus. Die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen samen gaan zingen uit Psalm 119 en daarvan het 40ste vers. Wij noemden u Psalm 119 vers 40, dat ieder die u vreest zich tot mij keer die kundig is in uw getuigenis. En wat er verder volgt in het 40ste vers van Psalm 119. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van artikel 22 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij noemden u artikel 22 van de Nederlandse geloofsbelijdenis om daarna samen te zingen van Psalm 79, het zevende vers. Zo zullen wij de schapen uwer weide in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Het zevende vers van Psalm 79, nadat we ons geloof hebben beleden. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart, aldus. Wij geloven dat om ware kennis van deze grote verborgenheid te bekomen, de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof. Het welk Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem eigen maakt en niets anders meer buiten hem zoekt. Want het moet noodzakelijk volgen of dat niet al wat tot onze zaligheid nodig is in Jezus Christus zij, of zo het alles in hem is, dat degene die Jezus Christus door het geloof bezit, zijn hele zaligheid heeft. Nu, dat men zeggen zal dat Christus niet genoegzaam is, maar dat er nog naast hem iets meer toe behoeft, waren een al te ongeschikte godslastering. Want daaruit zou volgen dat Christus maar een halve zaligmaker zou zijn. Daarom zeggen wij terecht met Paulus dat we door het geloof alleen, of door het geloof zonder de werken, gerechtvaardigd worden. Doch wij verstaan niet dat dat om eigenlijk te spreken het geloof zelf is dat ons rechtvaardigt, want het is maar een instrument waarmee wij Christus onze rechtvaardigheid omhelzen. Maar Jezus Christus ons toerekende al zijn verdiensten en zoveel heilige werken die hij voor ons en in onze plaats heeft gedaan, is onze rechtvaardigheid. En het geloof is een instrument dat ons met hem in de gemeenschap van al zijn goederen houdt, dewelke de onze geworden zijnde ons meer dan genoeg zijn tot onze vrijspraak van onze zonden. Amen. Schriftlezing vindt in de brief van Paulus aan de Galaten en wel het tweede hoofdstuk. Wij noemden nu Galaten 2. Daarna ben ik na 14 jaar wederom naar Jeruzalem opgegaan met Barnabas, ook Titus meegenomen hebbende. En ik ging op door een openbaring en stelde het evangelie voor dat ik preden kon door de heidenen, in bijzonder aan degene die in achting waren, omdat ik niet enigszins te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. Maar ook Titus, die met mij was, een Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te laten besnijden. En dat onder ingekropen valse broederen wil, die van bezijde ingekomen waren om te verspieden onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen. Dewelke wij ook niet 1 uur hebben geweken met onderwerping, opdat de waarheid van het evangelie bij u zou verblijven. En van degenen die geacht waren wat te zijn, hoedanige zij eerder waren, verschilt me niet. God neemt de persoon des mensen niet aan, want die geacht waren hebben mij niets toegebracht, maar daarentegen, als ze zagen dat hij mij het evangelie van de voorhuid toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat er besnijder is, want die in Petrus krachtelijk vrocht tot het apostelschap der besnijder is, die vrocht ook krachtelijk in mij, onder de heidenen. En als Jacobus en Cephas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was bekenden, gaven ze mij en Barnabas de rechterhand de gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Alleen dat wij de armen zouden gedenken, terwijl zelf ik ook benaastig heb te doen. En toen Petrus de Antiochieër gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Want eerst sommigen van Jacobus gekomen waren, had hij mee met de heidenen, maar toen ze gekomen waren, trok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende degene die uit de besnijdenis waren. En ook de andere joden veinsden met hem, alsof dat ook Barnabas mee afgetrokken werd door hun veinzing. Maar als ik zag dat ze niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie, zei tot Petrus in alle tegenwoordigheid, indien gij die in Joods zijt, naar heidense wijze leeft en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven? Wij zijn van nature Joden en geen zondaars uit de heidenen. Toch wetende dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Maar indien wij, die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zijn verre. Want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mezelf tot een overtreder. Want ik ben door de wet der wet gestorven, omdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade Gods niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in de versen 11 tot en met 16. Die lezen wij nog een keer samen. 11 tot en met 16 van Galaten 2. En toen Petrus de Antiochieën gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Want eerst sommigen van Jacobus gekomen waren, at hij mee met de heiden. Maar toen ze gekomen waren, trok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende degene die uit de besnijdenis waren. Ook de andere Joden veinsden met hem, alsof dat ook Barnabas mee afgetrokken werd door hun veinzing. Maar als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie, zei ik tot Petrus in alle tegenwoordigheid, indien gij die een Jood zijt, naar heidense wijze leeft en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven? Wij zijn van nature Joden en niet zonders uit de heidenen, toch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet. Maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom, dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Bidden wij de Heer om zijn onmisbare zegen. Heer, het gaat vanavond op het scherpst van de snee om de waarheid van het evangelie, dat wij niet uit de werken der wet gerechtvaardigd worden, maar door het geloof in de Heere Jezus Christus. En daar hebben wij onszelf ook aan te toetsen vanavond. Of hij het voorwerp is geworden van ons geloof. En van onze liefde. Het geloof dat door de liefde is werken. Een liefde die gij zelf in het hart uitstort van verloren zondaar. Waardoor wij niet meer kunnen blijven die we zijn. Als wij onszelf leren kennen in het licht van uw heilige wet, is daar het verlangen om van al onze zonden bevrijd te worden, rechtvaardig voor God gerekend. En dan te mogen zien op hem die zichzelf doodgeliefd heeft aan het vloekhout der schande, in onze plaats wilde gaan staan. Christus, toen wij nog vijanden waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Dat is de bazuinstoot van het evangelie te midden van de nood en dood waarin wij ons door eigen schuld hebben gebracht. En dan vanavond ook weer die naam te mogen horen prediken Als de enige naam die daaronder de mens onder den hemel is gegeven, door welke we zalig kunnen worden, nee, moeten worden. Niet willende dat enige van ons verloren zou gaan, maar dat wij alle tot de kennis van deze gezegende borg en zalig maken zouden geraken. Wat een arbeid hebt u aan ons al niet ten koste gelegd in de loop van ons leven. Het bloed der verzoening al aan onze voorhoofden vastgemaakt, toen we niet eens wisten dat we bestonden. Opgevoed met de dingen van uw koninkrijk, van kinds af aan onderwezen in de schriften. O, wat een zegen als we ook van kinds af aan, net als Timotheus, mochten wandelen in de vreze des Heren. Dat we niet eens weten van een omzetting, maar in die kinderlijke vreze mochten wandelen. Liefde tot u gekregen al vanaf onze kindse jaren af. En zo te mogen wassen en toenemen in de kennis en de genade van onze Heer Jezus Christus. We lezen het van onze Heiland zelf, dat hij toenam in genade bij God en bij de mens. O Heer, maar er zullen er ook zijn die zichzelf verfoeien in stommenis, omdat ze hun leven doorgebracht hebben in de zonde en in de ongerechtigheid. En dat onbegrijpelijke wonder dat u het was die ons tot stilstand bracht. U riep ons een halt toe, zo niet verder. Heer, misschien kunnen we dag en uur wel aanwijzen. We kunnen het nooit klein krijgen. Waarom? Zag u om naar mij. O, dan zien we om ons heen zoveel mensen die zo ernstig leven en zo netjes en zo burgerlijk. En dan het oog te laten vallen op zo'n zondaar. Heer, en misschien zijn we wel, juist omdat we zulke nette mensen zijn, nog zo ver van de Heer Jezus af. O, dan krijg vanavond toch ook zo'n zondaar levenslessen aangereikt uit uw woord. En zo gaat u met iedere zondaar op uw eigen wijze een weg. En daarom schrijven we ook geen weg voor dan die ene weg. Die u zelf gegeven hebt, waarop zelfs de dwaas niet zou dwalen. Dat is die verse, dat is die nieuwe, dat is die levende weg die gij geopend hebt in de Zoon van uw welbaar. O, geef dat onze ogen voor hem voor het eerst of weer opnieuw open mogen gaan. O, dierbare Heiland, geef ons ook al prekende toog op u, opdat wij slechts hoeven uit te delen van die genade die u ons aanreikt. U zegt het ook. Wat hebt gij dat ge niet ontvangen hebt? En dan is het ook voor uw dienstknechten zo waar. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Dan mogen we zelf ook nog deelgenoot zijn van het uitdelen van de menigerlei genade Gods. Heere, maak het wel. Uw komst alleen is het die ons heil zal volmaken. Doe verzoening over onze zonden, om Christus wil. Amen. U mag uw gaven geven. Daar zijn twee collecten. De eerste is bestemd voor de kerkvoogdij en de tweede voor de diaconie, van harte aanbevolen. En wij gaan samen zingen van Psalm 143, de versen 2, 8 en 10. Psalm 143, vers 2. Wil uw knecht op schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen? Het achtste vers. Laat mij uw dierbare goedheid prijzen. En ook het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. De versen 2, 8 en 10 van Psalm 143. Gemeente, onze tekstwoorden zijn eigenlijk een soort conclusie en een samenvatting van de geweldige aanvaring die er plaatsvond tussen de apostelen Paulus en Petrus. Allereerst, en dat is boven alle twijfel verheven, zowel Petrus als Paulus waren geroepen dienstknechten van de Heer. Ze hadden door genade de Heer Jezus hartelijk lief gekregen. Maar als mens zijn ze totaal verschillend geweest. Petrus, we weten het, eenvoudige visser uit Capernaum. En Paulus, een hoogbegaafde intellectueel, theoloog uit Jeruzalem. Hooggeëerd lid van het Sanhedrin. De een dus geroepen door de Heer Jezus Christus van achter de visnetten om een visser der mensen te worden. En de ander, en dat moest zo gebeuren als door de bliksem getroffen, en zodoende door Jezus zelf een halt toegeroepen op weg naar Damascus, om zodoende zijn vervolging tegen Christus en zijn gemeente te staken. En dan ook nog eens uitverkoren, uitgerekend, om een verkondiger te zijn aan de heidenen van het evangelie van Christus Jezus. Wat een heilige ironie. Ananias kon het niet geloven. En begrijpelijk. Die maakte zich grote zorgen. Maar de Heer Jezus zegt tegen Ananias: deze is mijn uitverkoren vat om mijn naam te dragen. Voor de heidenen, daar begint het mee. En ook voor koningen en de kinderen Israëls. Totaal verschillend dus. Petrus bestemd voor de besnijdenis, dat staat ook in het 9e vers. En als Jacobus en Cephas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, dat wil zeggen steunpilaren van de gemeente in Jeruzalem, als die onderkenden de genade die mij gegeven was, gaven ze mij en Barnabas de rechterhand van de gemeenschap, opdat wij tot de heidenen zouden gaan en zij tot de besnijdenis. Petrus bestemd voor de verkondiging onder de Joden en Paulus bestemd voor de verkondiging onder de heidenen, samen met zijn vriend en broeder Barnabas. Totaal verschil, met een andere roeping, maar één in geloof. Eén in de hoop. Eén in de liefde. En daar moeten we maar naar kijken, ook over onze kerkmuren heen. Of we dat nou bij elkaar mogen ontdekken. In datzelfde dierbare, zaligmakende geloof in de Heer Jezus Christus, dat ons als een arme zonder aan zijn voeten doet verblijven. De hoop alleen op hem gevestigd, en nu wat verwacht ik, o Heer, mijn hoop is op u. Hij als het voorwerp van onze liefde. Wie heb ik nevens u lust mij op niets op deze aarde. Eén in geloof, zei ik, mocht Petrus dit niet beleiden. En hij sprak voor de hele kerk: wie zegt gij dat ik ben? Iedereen had zo zijn eigen gedachten over Jezus. Maar jullie, als mijn discipelen, wie zeggen jullie nou dat ik ben? En dan mag gij spreken. De spreekbuis zei namens de kerk. En ik hoop dat u en jij erin meekomt samen. Die ene belijdenis. Gij zijt de Christus. De Zoon van de levende God. En dan komt dat heerlijke antwoord van Christus. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Petrus, dat komt nog niet bij jezelf vandaan. En ieder kind van de Heeren in Ede. Bennekom zal dat beamen. O nee, Heer. Dat is nou een belijdenis. Die heeft u zelf in mijn hart gelegd. Vlees en bloed heeft me dat niet geleerd. Maar mijn Vader, zegt Christus, die in de hemel is. En dan die Paulus. Niet waar, die als een Saulus de gemeente Gods vervolgde. Wat zegt hij? Hij weet niet anders te prediken dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Eén in geloof, ook één in de hoop. Peter zegt zo prachtig in zijn eerste brief. Geloof, zei de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En Paulus die doet het eenvoudiger af. Maar het is dezelfde hoop, Christus, zegt hij, die onze hopen is. Eén in de liefde. Dat moment om nooit te vergeten dat Jezus na zijn opstanding uit de doden Petrus onder vier ogen neemt en zegt: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? En dan mag hij zijn belijdenis uitspreken. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Dat staat natuurlijk niet voor niks in de Bijbel. Misschien bent u ook wel eens diep gevallen. U had het nooit kunnen denken. U hebt de Heer Jezus Christus vrijmoedig mogen belijden in uw leven. En zie daar. Daar komt de verzoeking. En we gaan. We gaan de diepte in van ons verloren bestaan. We zakken met Petrus als het ware in de golven weg. En dan dit. Als je die gelegenheid krijgt en God laat het ons horen, opdat wij niet zouden wanhopen aan de genade Gods die er is in Christus Jezus. Als je het weer vrijmoedig mag beleiden, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En dan Paulus, heb vanmiddag nog een begrafenis bijgewoond in Dordrecht op de begraafplaats. En daar eindigde de predikant die de begrafenis leidde met deze woorden. Want ik ben verzekerd. Dat is het liefdeslied van Paulus dat hij gezongen heeft voor de kerk. Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods die er is in Christus Jezus. Nou, dit lied heeft Paulus ook gezongen met het oog op zijn broeder Petrus. En vooral degene die de Heer Jezus Christus lief hebben. Vond bijzonder dat die predikant dat vanmiddag bij dat open graf zo zei. Als we nou deze genade van het liefhebben van de Heere Jezus mogen kennen. Dan is dat zegenlied voor ons gezongen. Daar moet je zo over nadenken. Niets zal ons meer kunnen scheiden van de liefde Gods. Die er is in Christus Jezus. Uitgesloten. Wat een vastheid. Heerlijker kan ik niet verwoorden als dat hij hier gedaan heeft, gedreven door de Heilige Geest. Nou, deze twee broeders die zo totaal verschillen en toch zo één zijn in de Heer, die treffen elkaar hier in Antiochië. En dat wordt een ontmoeting om nooit te vergeten. Twee absolute hoofdpersonen uit het Nieuwe Testament komen met elkaar in botsing. En dat gebeurt dan allemaal ter gelegenheid van een gemeenschappelijke maaltijd van de christelijke gemeente in Antiochië en in Syrië. Petrus is vanuit Jeruzalem naar Antiochië gereisd, kennelijk met de bedoeling om daar een soort kerkvisitatie te houden rond de synagogen onder de Joden. Maar nu neemt hij volgens vers 12 samen met de heiden christenen deel in de gemeente van Antiochië aan een liefdesmaaltijd. Ze hebben daar ook samen ongetwijfeld het heilige avondmaal gevierd. Dus Joden en heiden hier samen aan een en dezelfde tafel. En zo hoort het ook. Ook al haalden Joden er dus van huis uit heel andere eetgewoonten op na dan de heiden in Antiochië, was daar kennelijk in die gemeente geen probleem over. En ook Petrus heeft daar kennelijk geen probleem van gemaakt, want hij zit daar gewoon te eten met die heidenen, als Jood. Aan een en dezelfde tafel, van hetzelfde voedsel gebruik maken. Samen in de naam van Jezus. Maar wat gebeurt er nou? Onverwacht gaat de deur open. En daar stappen enkele Joodse christenen uit Jeruzalem binnen. Ze worden hier beschreven als sommigen van Jacobus. Dat wil zeggen, ze zijn vertegenwoordigers van de leider van de Joods-christelijke gemeente in Jeruzalem. En ze zijn door Jacobus naar de gemeente van Antiochië gezonden om de voortgang van dat werk daar in Antiochië te bezien. Maar dat zijn wel Joden. Ze zijn wel tot geloof in Christus gekomen. Ze vormen de christelijke gemeente in Jeruzalem. Zeg maar de moedergemeente. Maar wel Joden. Tot op het bot. In hart en nieren. En daar moeten we niet zo vreemd van opkijken. Want wat doet een opvoeding met je? Die mensen zijn naar Joodse wijze grootgebracht. En van hun vanuit hun volheid Jood zijn ze gekomen tot het geloof in de Heer Jezus Christus. Met alle gevolgen van die. Maar dan ben je niet zomaar los van wat je geleerd hebt heel je leven. Bekijk, het is vanuit onze traditie waarin wij zijn grootgekomen. En dan beperk ik me tot de reformatorische traditie. Misschien nog specifieker onze eigen gereformeerde gezindte. En dan maakt het nogal verschil of je uit de oud-gereformeerde kring komt. Of uit de hervormde kring. Of uit de christelijk gereformeerde kerk. Of uit de gereformeerde gemeente in Nederland. Andere traditie, andere sfeer, andere opvattingen vaak ook. Over uiterlijke dingen, maar toch ook verschil van opvatting over de leer. En hoe moeilijk is het om daarvan los te komen. En ongeacht nu de vraag of dat moet, zeg ik het alleen maar om aan te tonen dat daar waar je in groot gekomen bent een enorm stempel drukt op je leven. Dat gaat je leven lang mee. Nou, zo is het ook geweest met die Joden in Jeruzalem die tot het geloof in de Heer Jezus waren gekomen. En Petrus wist dat als geen ander, want hij ging in Jeruzalem dagelijks met deze orthodox-Joodse christenen om. En Petrus wist ook hoe zwaar Paulus onder vuur lag in Jeruzalem. Eigenlijk vertrouwden die christenen in Jeruzalem Paulus niet, vanwege die veel te losse omgang van Paulus met de heidenen. En wat doet nou die Paulus? Hij is 14 jaar niet in Jeruzalem geweest en als hij dan in Jeruzalem komt, dan neemt hij notabene een onbesneden heiden mee. Die tot geloof in de Heer Jezus was gekomen. Eigenlijk olie op het vuur gooien is dat. Maar hij deed het. In vers 3 en 4 staat dat, maar ook Titus, die met mij was, een Griek zijnde. En dan komt het, die werd niet genoodzaakt zich te laten besnijden en dat om erin gekropen valse broeder wil. Hè? Dan duidt hij dus op die broeders die toch weer terug wilden, ja, naar die werken der wet. Dus ook weer naar die besnijdenis terug wilden. Om te verspieden de vrijheid die wij in Christus Jezus hebben. Opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen. Ook die heiden dus. Die tot geloof in Christus was gekomen. Moest zich in de visie van die judaïsten, want zo werden ze genoemd. Besneden worden. Maar hoe kritisch men ook in Jeruzalem was, men heeft gelaten voor het was. Juist ook die grote man in Jeruzalem. Kijk maar in vers 9, we hebben dat vers al gelezen, maar in dit licht moeten we het lezen. Als Jacobus en Cephas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, steunpilaren van de gemeente, die bekende, onderkende de genade die mij gegeven was en ook banger was. En dus dan spreken ze hun vertrouwen uit in hun broeders. Ze hebben hem de rechterhand van de gemeenschap gegeven. En ze zijn tot de conclusie gekomen, oké, jullie zijn bestemd om het evangelie te verkondigen onder de heidenen. En wij hebben onze roeping onder onze Joodse broeders en zusters. Het enige waar Paulus en Barnabas zich aan moesten houden, was dat ze moesten denken aan de armen. Nou, als er één was die dat gedaan heeft en deed, was het Paulus wel. We kunnen dat in onze brieven lezen, dat hij ook nog aanbevelingen doet voor de gemeente in Jeruzalem. Maar wat gebeurt er nu? Paulus is daar dus ook aanwezig bij die liefdesmaaltijd in Antiochië. Paulus weet niet wat hij ziet. Zoals gezegd, komt daar tijdens de maaltijd een delegatie van vrome Joden binnen uit Jeruzalem. En Petrus zit daar lekker te eten. Maar op het moment dat die deur open gaat en hij die vrome Joden uit Jeruzalem binnen ziet komen, zijn broeders uit Jeruzalem, daar schrikt hij. En uit de grondtaal blijkt dat hij eigenlijk niet goed weet wat hij moet doen. Hij aarzelt. Het wordt hier in vers 12 zo beschreven. Toen hij ze zag, onttrok hij zich. En scheidde zich af, vrezende voor degene die uit de besnijdenis waren. Bang dus voor de Joden die binnenkomen. En kijk nou eens wat er gebeurt. Het is niet alleen zo dat Petrus opstapt en wegloopt. Maar ook Barnabas, notabene, de trouwste metgezel van Paulus. Met wie hij zo diep als maar kan de heidenwereld was ingetrokken. Die scheidt zich af eveneens met andere Joden. Die veinzen, zo noemt Paulus dat. Dat betekent letterlijk huichelen. U moet zich eens voorstellen hoe die heidenen zich gevoeld hebben. Die daar aan het eten waren. Met Petrus en Paulus en Barnabas. Dat als daar de Joden Christen binnenkomen. Dat Petrus notabene de eerste is die opstaat en weggaat. En in zijn kiel nog andere Joden meeneemt. En ja, Paulus ziet daar zijn eigen maat, zijn broeder, opstaan en weggaan. Ik denk dat hun eten niet meer gesmaakt heeft. Wat een rare smaak zullen ze daarvan in de mond hebben gekregen om maar eens bij dat eten te blijven. Wat een vertoning moet dat geweest zijn. Als je zo publiekelijk als een soort tweederangs christenen wordt weggezet. In de steek gelaten, zeg maar gerust, door de elite van de kerk. Want dat waren ze toch. Een Joodse elite die durft te besteken ter plekke een muur tussen de Joodse christenen en de heidenchristenen op te richten. Zeg maar een Berlijnse muur, u weet wat muren kunnen betekenen. En die wordt hier opgericht tussen heidenchristenen en Joodse christenen. Althans, als het aan Petrus en Barnabas en al die andere huichelachtige Joden gelegen zou hebben. Maar Paulus laat dit niet gebeuren. Kijk maar in vers 14. Maar als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie. Kijk eens, dat is wat er gebeurt. Het is niet zomaar jezelf aanpassen aan wat mensen graag van je willen zien. Nee, zegt Paulus, wat hier gebeurt gaat de waarheid van het evangelie aan. Petrus geeft aan met dat weglopen van tafel dat het eten met de heidenen waar ze mee bezig zijn niet goed is. Hij suggereert dus dat wat hier gebeurt tegen de wet van God ingaat. Dus er wordt gezondigd hier aan de tafel. Dat is aan de hand. En hij geeft er direct mee aan dat de heidenen dus op Joodse wijze moeten gaan leven. Dan pas voldoen ze aan de eisen die God heeft gesteld. Dan pas zijn ze echte christenen. En daarom zegt Paulus in het openbaar, waar iedereen bij is. Indien gij die een Jood zijt, naar heidense wijze leeft en niet naar Joodse wijze. Waarom noodzaakt gij de heidenen naar Joodse wijze te leven? Met andere woorden, Petrus, je zit hier eerst gewoon met de heiden aan tafel te eten. En nu komen je Joodse vriendjes binnen uit Jeruzalem. Jij bent dus bezig op heidense wijze te leven, als Jood. Niet waar? Zo is het toch? Als je je zo gedraagt. Je was op heidense wijze aan het leven, als Jood. En moeten nu die heidenen, terwijl jij dat doet, naar Joodse wijze gaan leven. Want een echte Jood kan niet met onbesneden heiden aan een en dezelfde tafel zitten. Kijk, in dit verband gaat het vervolg van onze tekst boekdelen spreken. Doch wetende, zegt Paulus dan. En dan inderdaad, dan gaat hij doordringen naar het hart van het evangelie. Doch wetende dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werkende wet, maar door het geloof van Jezus Christus. En als er een is die dat weet, dan is het Paulus. O, wat een wettische ijver heeft deze man aan de dag gelegd. Als geen ander. Naar de wet. Onberispelijk. Een Hebreeër uit de Hebreeën. Een Farizeeër. En wat mag hij door Gods genade beleiden? Dat alles, zegt hij, heb ik schade en drek, dat wil zeggen afval, heb ik schade en afval leren achten. Vuilnis leren achten. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Om dat wist Petrus toch ook als geen ander. Hoe heerlijk heeft hij dat ook beschreven in zijn brieven, nietwaar? Christus als het voorwerp van geloof en van zijn hoop. En nu ziet hij gebeuren hoe Petrus de werken der wet op de eerste plaats stelt met terzijde stelling van het evangelie. En daarom wederstaat Paulus hier zijn broeder. Petrus in het aangezicht. Paulus verzet zich met alle kracht tegen dit gedrag van Petrus. Omdat hij, zegt hij, te bestraffen was. Je kunt hier ook vertalen, omdat Petrus onder het oordeel stond. Petrus staat hier door zijn huichelachtig gedrag. Als een schuldig mens voor God. Maar wat doet hij voorkomen? Alsof hij de vroomheid zelf is. Dat is het ernstige, hè? Hij staat hier schuldig. In het oordeel van God. Door te huichelen. Door te veinzen. Hij stelt zich aan. Als een vrome. Als een rechtvaardige. En daarom pakt Paulus hem zo ongekend hard aan. Door hem in het openbaar. Voluit te straffen. En wij zouden misschien zeggen. Maar Paulus. Kan dat nou niet wat minder. Moet dat nou echt zo gebeuren, zodat iedereen dat kan horen en zien? Toch even samen naar een ander vertrek gelopen en zeggen, jongen, waar je nou mee bezig bent, daar klopt helemaal niets van. Zo had het toch ook gekund? Nee, zo kan het niet! Als er zoveel mensen die daar zitten te eten, te kijken worden gezet voor die paar wettische joden die binnenkomen. Als daar zelfs de steunpilaar van de kerk, Petrus. Hè, gij zei Petra, op u zal ik mijn gemeente bouwen, dat wil zeggen op uw belijdenis. En dat is die belijdenis waarvan we spraken in het begin van de prediking. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Als hier Petrus, de rotsman, de man van de belijdenis waarop Christus zijn kerk bouwt. Wanneer die man hier aanzet, dat ook andere joden van tafel weglopen. Ja, dat zelfs de grote broeder en vriend Barnabas mee begint te huichelen. Dan pas er geen ander middel dan en publiek deze Petrus te bestraffen. Dat kan dus kennelijk niet af met een praatje onder vier ogen. Weet u wat hier feitelijk aan de hand is, gemeente? Petrus verloochent hier zijn meester opnieuw. Tot driemaal toe deed hij het in de zaal van Caiaphas, niet waar? Onder vloeken en eed zweer het tenslotte. Drie keer in de zaal van Caiaphas, maar nu loochent hij zijn meester voor de vierde keer de eetzaal in Antiochië. En daarom veroordeelt Paulus Petrus in het openbaar, midden in zijn gezicht, voor dit ongelooflijke gedrag. En dan met deze theologische les erbij. Hij zegt hier in vers 15, wij zijn van nature Joden. En niet zondaren uit de heiden. Paulus erkent dus dat hij en Petrus en die andere Joden die hier zijn, dat die Joden zijn. Ze zijn geen heidenen, zullen ze ook nooit worden. Zoals een heiden ook nooit een Jood zal worden. Wij zijn van nature Joden. En die Joden geldt het voorrecht dat hun de woorden God zijn toebetrouwd geworden. Ik denk op Psalm 147, hij gaf in Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen. Zo wilde hij met geen volken, en dat zijn dan de heidenen, handelen. Maar zegt hij dan, als wij van huis uit Joden zijn, en dat zijn we, en als wij een bijzondere plaats hebben bij de Heere God, en dat hebben we. Wat hebben wij als Joden gedaan? Wij hebben geloofd in de Heer Jezus Christus. En waarom geloven wij in de Heer Jezus Christus? Wel omdat wij door het geloof in de Heer Jezus Christus gerechtvaardigd zouden worden. Omdat wij er door Gods genade van overtuigd zijn geraakt dat wij door de werken der wet niet zalig kunnen worden. Wel nu, als wij als Joden met al onze voorrechten die wij van God hebben ontvangen. Als wij om rechtvaardig voor God gerekend te worden, gedrongen worden. Om te geloven in de Heer Jezus Christus. Om de toevlucht te nemen onder de schaduw van zijn vleugelen. Hoeveel te meer moet die heidenen dan het alleen van Christus hebben. Zij die al die voorrechten hebben gekend. Dat hebben de Joden. Kunnen uiteindelijk alleen maar zalig worden. Omwille van de verdiensten van de Heer Jezus Christus. En mijn lieve gemeente van Ede-Bennekom, wat is dat een ontdekking in je leven. En ik hoop dat God je ogen ervoor geopend heeft. Of dan vanavond de prediking ervoor zal gebruiken. Om daar de ogen voor te openen. Calvijn zegt in dit verband, Paulus wil dit zeggen. Wij die als Joden boven anderen uitschijnen te munten. Die door de weldaad van het verbond altijd nabij God waren. Vinden nochtans geen ander middel om de zaligheid te verkrijgen. Dan door het geloof in Christus. Waarom zouden wij de heidenen dan een ander middel voorschrijven? Als wij die al die voorrechten hebben gehad, alleen door het geloof in Christus gerechtvaardigd worden. Hoeveel te meer een heiden. Die dat alles niet hebben ontvangen. Maar die uit Gods milde vaderhand dat kind aangereikt hebben gekregen. Zondag is de eerste adventszondag. Dan gaan we het weer horen. Een kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven. En om dat kind nu zo te ontvangen als een gave uit de hand van de Vader. Wat gaan we toch oog krijgen voor de woorden die Paulus aan de Efeziërs heeft geschreven. Uit genade zijt gezalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Of we nu Jood of heiden zijn. Er is maar één naam onder de hemel onder de mensen gegeven. Door welke we zalig moeten worden. En dat is de naam van de Heer Jezus Christus. Jezus alleen. En anders geen. Dat betekent dus heel concreet dat er geen sterveling is, of we nu Jood zijn of heiden. Dat er geen sterveling onschuldig gehouden zal worden door God buiten het geloof in de Heer Jezus Christus. Om. En dat is een ontdekkend woord, gemeente. Buiten Christus geen leven. We zeggen het zo gemakkelijk, maar dat is de realiteit, ook voor de christelijke gemeente van vandaag. Hoe oprecht en goed men ook leeft. Hoe serieus en ingetogen mogelijk ook. Ik heb er in mijn gebed ook iets aan gezegd. We kunnen o zo keurig zijn en dat is op zichzelf natuurlijk prima. Geweldig. Een ander kan er een voorbeeld aan nemen en hou het vooral zo. Andere leven soms heel benauwd en heel bekrompen. Maar de schrift zegt, niemand die leeft zal voor Gods aangezicht rechtvaardig zijn. En dan wordt alle wettische vroomheid een wegwerpelijk kleed. Alle vroomheid die niet wortelt in het ware zaligmakende geloof in Christus. Kunnen bij God de kwalificatie van goede werken niet dragen. Want wat zijn goede werken? Alleen die geschieden uit een waar geloof. Het geheim is de geloofsgemeenschap met Christus. Waardoor we uit liefde Gods geboden mogen doen. Wat een openbaring als je het 9e vers van de 10 geboden des Heeren leert verstaan. Och, of wij uw geboden volbracht. Daar heb ik nu genade voor nodig. Genade, o hoogste majesteit. Hoe dan? Hoe kan het dan? Gun door het geloof in Christus de kracht. Om ze te doen uit dankbaarheid. Dat is vanwege die levende geloofsverbinding met Christus. Blijft in mij en ik in u. Zo draagt gij veel vrucht. Ontdekkend. Dan gaat er een streep door de lopende rekening. Kind van de Heer in Nieuwkoop, vroeger waar ik nog eens kwam, die zei, wij denken dat we een lopende rekening bij God hebben. Maar God zet een streep door die rekening. Kan niet voor hem bestaan. We kunnen alleen voor hem bestaan. Vanwege de gerechtigheid van Christus. Heb je die geloofsbelijdenis verstaan die we gelezen hebben? Artikel 22. Maar Jezus Christus ons toerekende al zijn verdiensten. En zoveel heilige werken die hij voor ons en in onze plaats heeft gedaan, is onze rechtvaardigheid. En geloof is het instrument waardoor ik het mag aannemen. Want dan is hij mijn gerechtigheid. En dat is nu de gerechtigheid die voor God kan bestaan. De Heere, onze gerechtigheid. Hier in ons tekst staat het geloof van Jezus Christus in vers 16. Dat is ook wel mooi om dat te zien. Want dat betekent dat Christus Jezus de inhoud van het geloof is. En dat is het geloof waarmee Jood en Heiden zich vastklampt aan de Heer Jezus Christus. Zo zegt Paulus in vers 16, zo hebben wij ook in de Heer Jezus Christus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd zal worden. Als je dit nou allemaal leest, en dat dit nou plaatsvindt, dat vreselijke incident daar in Antiochië heeft plaatsgevonden, dan zeg je, oh Paulus, wat ben je toch vol geweest van geloof toen. En wat heb je dat ook rijk mogen neerzetten, en wel zodanig dat wij nu, anno 2011, hier onze troost uit mogen putten. Oh, misschien zitten er hier ook wel die voortdurend bezig zijn om hun eigen gerechtigheid nog op te richten. God bedoelt, misschien heb je kennis van je zonde gekregen door Gods genade. En je bent aan het opknappen geslagen. En ik begrijp het. Ik begrijp het. En je komt jezelf voortdurend tegen. En je wordt zo moedeloos als maar zijn kan. Maar ik mag u prediken om het net aan de andere zijde uit te werpen. Oh, ik weet het, het doet pijn om het te leren dat er uit ons geen vrucht meer in de eeuwigheid zal zijn. Maar dat die vrucht nou uit Christus gevonden wordt. En dat die genade ons nu zonder één enkele voorwaarde vooraf wordt aangereikt. Hij zegt gewoon tegen zijn knechten, geef gij hun eten. En dat betekent dus niet alleen dat ik u brood moet aanreiken. Maar ook moet zeggen. Eet. Dat vind ik ook zo mooi bij het heilig avondmaal. Het brood dat wij drinken is de gemeenschap aan Christus. Maar wat gebeurt er dan? Neem. Eet. Kijk. En met de drinkbeker gaan we precies hetzelfde toe. Drinkbeker de dankzegging die we dankzeggende zegenen is de gemeenschap. Maar wat gebeurt er dan? Neem. Drink allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten werd tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Ik moet denken aan Hooglied 5. Eet, vrienden. Drinkt. En wordt dronken, o liefsten. Zo gebruik maken van dat goed dat nimmer meer vergaat. En dat u en jou om niets wordt geschonken. Komt, komt. Heb je het weer, hè? En eet. Zonder prijs. Wijn. En merk. Dat zijn al de woorden waarbij wij leven. Alle woord dat uit Gods mond uitgaat. Nou, als ik nou aan u vraag, hoe ben ik rechtvaardig voor God? Ga je dan vertellen dat ik, ja, dat ik zo netjes leef en ik ben zo ernstig en... Nee. Alleen. Door een waar geloof in Jezus Christus. En wie nu op hem mag vertrouwen, gemeente, die bouwt op geen zandgrond. Geen zandgrond. Deze Jezus wordt hier door Paulus gepreekt in midden van al die huichelarij die hij gewoon voor ogen ziet gebeuren. Vreselijk. Maar toch, hè, toch, dit woord erin. Ja, dat is wat gebeurt. Het woord erin. Te midden van al die veinzerij wordt daar die zaligmaker Jezus Christus gepredikt. En dat mogen we toch ook hier doen vanavond. Om als gezanten van Christus weeg te bidden, te smeken namens God. Laat u met God verzoenen. En dat is zo heerlijk om te mogen doen, want... Ik kan echt Paulus door Gods genade verstaan als hij zegt, de liefde van Christus, die dringt ons. Nee, het is er niet om het even dat we evangeliedienaar mogen zijn en dat we hier en nu het evangelie mogen verkondigen. Als ik dan al die jonge mensen hier zie zitten, en wat een zegen, broers. Kijk eens goed wat er zit aan jeugd hier. Begeerig gemaakt naar het evangelie. En dan deze Christus. Voor de ogen geschilderd, zodat we op hem zouden zien. Want daartoe laat God hem toch preken. Om je behoud en je zaligheid buiten jezelf in hem te zoeken. Geen groter zegen ook voor een dienaar van Christus. Om te horen dat zondaren mogen rusten op Christus en zijn werk alleen. Dat leunen en steunen op zijn gerechtigheid. En dan is het geloof, dat staat hier ook zo prachtig beschreven, het middel, het instrument waardoor dat gebeurt. En kijk, ik mag dat woord als het brood van het leven preken. Ik mag het u aanreiken. Ik moet het u zelfs aanreiken. Geef gij hem te eten. En dan is het de Heilige Geest die dat geloof schenkt. Waardoor dat wat aangereikt wordt, ontvangen wordt. Zo eenvoudig gaat het toch. Kijk, dan komt er een moment in je leven. Ik reik het aan, hè. Dan komt er een moment in je leven dat je het niet meer kan afwijzen. Maar dan komt het moment dat je het mag ontvangen met graagte. Als ik uw woord heb gevonden, zo heb ik het opgegeten. En wat smaakt het? Het smaakt altijd naar meer, zelfs daar waar het me veroordeelt. Dat is ook zo wonderlijk. Dan wordt zijn verzoenend sterven het rustpunt van mijn hart. Kind van de Heere in Ede. Zie je nou ook aan Petrus hoe makkelijk wij het zomaar laten gebeuren. Dat wij ons als kinderen van God af laten trekken van die eenvoudige leer die naar de godzaligheid is. Dat je om mensen tevreden te stellen, dingen gaat doen of nalaten. Waardoor die relatie met de Heer op het spel gezet wordt. Want dat gaat om de waarheid van het evangelie, begrijpt u. Het is Gods genade hoor, dat Petrus hier tot de orde geroepen wordt door zijn broeder. Dat gaat hij straks ook zeggen. Zal ik ook bewijzen. Gaat hij straks ook zeggen. En dan is het ook een zegen als je zo'n preek mag horen. Misschien ben je er wel volop mee bezig. Om wat te lijken voor mensen. En dan ten koste van de waarheid van het evangelie. O, om nu alles en alleen in dat offer van Christus te mogen zien. Het is een prachtige zang dat daarvan zingt. Hè? Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleeg. Schoon het ganse nachtenween kunnen redden. Gij alleen. Artikel 22 zegt het zo rijk. Nu dat men zeggen zal dat Christus niet genoegzaam is. Maar dat er naast hem nog iets meer behoeft. In dit geval dus die wetten, die spijswetten in acht nemen. Waren een al te ongeschikte godslastering. Zie je hoe de waarheid van het evangelie in het geding is. Dat is wat deze broeder ons probeert wijs te maken. Die heeft in een kerk gezeten waar dat ook allemaal speelde, niet waar. Vandaar dat hij dit zegt. Dat is een godslastering. Als hij zegt dat het buiten het offer van Christus nog iets van de mens bij zou moeten komen. Want daaruit zou volgen dat Christus maar een halve zaligmaker waren. Nou, dat heeft Rome steeds geleerd. Een helpende zaligmaker. Ik doe mijn best en God doet de rest. Nee! God doet alles. Anders zou Christus maar een halve zaligmaker zijn. U merkt wel dat het conflict dat zich hier afspeelt tussen Petrus en Paulus. Ja, feitelijk de hele christelijke religie op het spel zet. Luther gaat zo ver dat hij zegt, hier staat of valt de kerk mee. En die man sprak natuurlijk uit ervaring. Christus alleen mijn gerechtigheid is. En misschien zitten er nou tobbende zielen in de kerk. Ja, maar dominee, hoe kom ik dan maar? Ik heb u gezegd dat het geloof het instrument is. Het is mijn taak om u voor te stellen. Om u uit te schilderen. Om het zo begeerlijk voor u te maken dat u niet weer bij hem weg kunt blijven. Maar laten we het woord maar laten spreken. Hoe kom ik nou aan die gerechtigheid? Wel, zegt de hemelse Vader. Bij monden van Johannes de Doper. Zie het Lam Gods. Dat de zonden der wereld wegneemt. En weet u wat de Zoon zegt? Vader zegt, zie het Lam. Dat de zonden van de wereld wegneemt. Het Lam van mij. Hij is er door mij toebestemd. En weet u wat de Zoon zegt? Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Nou. En zo openbaart hij zich aan zondaar. En zo heeft de Heilige Geest dit woord aan ons gegeven. Omdat diezelfde geest ons in de waarheid van dit evangelie zou doen delen. Deelgenoot van diezelfde genade die Paulus en Petrus mochten ontvangen. Eveneens door Gods genade. En wat moeten we er nu nog tegen inbrengen? Misschien wel weer een wettische vroomheid. Ja, maar een mens. Ach, laat dat nou eens gaan. Geen ongeloofstheorieën meer. Maar luister naar wat de Heer zegt. Neig uw oor. En kom tot mij. Hoort. En uw ziel zal leven. We gaan eindigen. Het moet ook voor Paulus zwaar geweest zijn om te doen wat hij hier deed, niet waar? Want kijk, het is natuurlijk niet zo. Het ging om de waarheid van het evangelie. Maar als je je broeder in het openbaar moet bestraffen. En zo heeft hij het ook gevoeld. Dat moest zo gebeuren. Dat is natuurlijk geen geringe zaak. En al die andere Joden. En ook, laat dat ook duidelijk zijn, zijn vriend en broeder Barnabas. Ik bedoel, die mensen trokken samen op. En hem dan in het openbaar je eigen vriend zo te koop te stellen. Wat een moed moet hiervoor nodig geweest zijn. Want laten we eerlijk zijn, Paulus wist ook niet hoe Petrus zou reageren. Petrus was nog ook niet bepaald een makkelijk type, daar druk ik me nog maar bescheiden uit. Die kon ook nog alles ontvlammen, nietwaar? Als dan Petrus had gelegen, was hij een moordenaar geweest, weet u het nog, in de hof van Gethsemane met dat zwaard? Dankzij de Heer Jezus was het slechts een oor. Ik denk dat Petrus krasse tanden ten arm staan kijken dat hij dat oor er weer aangemaakt heeft. Maar hij zegt het hier toch midden in het gezicht van Petrus, jij bent een huichelaar. En iedereen hoorde het. Wat zal het ijzig stil geworden zijn daar in die zaal. Je kon een speldtoren vallen. Hoe zal Petrus daarop reageren? Zal die een driftbuik krijgen? Adembenemend. Maar dat valt op. Niemand brengt er iets tegen in. Geen Petrus en geen Barnabas. En al die Joden niet. En wie zwijgt stemt toe. Ja, Paulus. Je hebt gelijk. Ze bogen voor het woord van Paulus. Het is ontroerend. Ik heb gezegd dat ik dat zou bewijzen vanuit de schriften. Het is ontroerend om in de tweede Petrusbrief te lezen dat Petrus schrijft. En ach, de langmoedigheid van onze Heer Jezus voor zaligheid. En langmoedigheid, dat staat voor geduld. Wat heeft de Heer Jezus een geduld gehad met Petrus? Geduld in de zaal van Caiaphas. Geduld in de eetzaal in Antiochië. En ach, het geduld van onze Heer Jezus voor zaligheid. Gelijkerwijs onze geliefde broeder. U naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Kijk, dan haalt hij zelfs. Zijn lieve broeder Paulus aan. Vanwege de wijsheid die hem geschonken is. O, hoe dat geduld Gods nou geopenbaard is geworden in de wijsheid van woorden die Paulus heeft gesproken. Wat is het gebeuren van dat geduld van God? Een heerlijk bewijs. Van Gods geduld met zijn bruid, met zijn kerk, met zijn gemeente, met zijn kind. Een geliefde broeder, al dan, wanneer die je in het publiek bestraft. En dan, oh prachtig om te zien, prachtig om te zien. Psalm 141, we gaan hem straks ook lezen. Maar nou al heel die geschiedenis overdenken, die we nou door Gods genade aan u hebben mogen preken. De rechtvaardige sla mij. En het zal weldadigheid zijn. En hij bestraffe mij. En het zal olie des hoofds zijn. En het zal mijn hoofd niet breken. Dat kan alleen maar. Omwille van die dierbare zaligmaker. Jezus Christus. Die in het openbaar bestraft is geworden. Om u en mijn zonde, om u en mijn zonde. O dan. Ja dan kan het toch niet anders. Of het hart mag wederom in liefde ontvonken. U weet het, hè, als hij beschuldigd wordt. Zwijgt hij. Als een lam is hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. En zo aanvaardt hij het oordeel over u en mijn verzondigde leven. En de uitkomst kent u. Zie het lam, daar hangt hij in mijn plaats. En Jezus in het midden, als de grootste der zondaren. En zo is hij, zonder enige veinzerij, gehoorzaam geweest tot het einde toe. Ik ga eindigen met een lied van de Jood, Isaac da Costa. Ook een Jood die de Heer Jezus heeft liefgekregen. En dan hoor ik een Jood zingen. In het kruis zal ik eeuwig roemen, moet je je voorstellen, een Jood. In het kruis zal ik eeuwig roemen. En geen wet zal mij vertoppen. Christus droeg de vloek voor mij, Christus is voor mij gestorven. Hij heeft genade voor mij verworven. Ik ben van dood en zonde vrij. Amen, Heere Jezus. Ja, amen. Zingen wij Psalm 141, vers 5. En ik weet zeker dat u het nu anders zult zingen als dat u ooit gedaan hebt. Psalm 141, vers 5. Ons danken en bidden. Heere, wij danken uw naam ootmoedig. We mochten een ogenblik in de eetzaal in Antiochië verblijven. Wat een ontmoeting. Een botsing tussen twee van uw kinderen. Met een heerlijke uitkomst. Vanwege de waarheid van het evangelie. Wat een zegen als we geslagen worden. Om aan uw voeten terecht te komen. Om te leren dat we uit genade zalig worden. Door het geloof. In de Heere Jezus Christus. Dat eenvoudige kinderlijke vertrouwen. In dat werk dat u hebt volbracht. Als eeuwig genoegzaam. Tot onze zaligheid. Paulus mocht ervoor vallen. Paulus mocht ervoor strijden. En hij mocht zijn broeder Petrus. En zijn broeder Barnabas. En al die andere Joden die meeveinsden. Dat evangelie als het ware opnieuw bekend maken. Proclameren. Dat naast het geloof in Christus nog iets anders te stellen. Een al te grote godslastering betekent. En daarom. In het openbaar te bestraffen. O Heere, we danken u dat dit getuigenis mocht klinken. En geef dat het tot zegen is geweest voor ons, zoals we hier mochten zitten. En staan. Meer en meer gericht te worden. Op hem. Die een volkomen zaligmaker is. Laat niemand van ons over. Aan het goeddunken van eigen hart. Maar dat wij gericht zullen worden op hem, die gij gegeven hebt tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Heere, breng ons weer veilig thuis, ook als we nog een verre reis hebben te maken, mogen wij ons veilig en beschermd weten onder de schaduw van uw vleugelen, want wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Gedenk deze gemeente. Wij danken u dat we vanavond zo bijeen mochten zijn. Ook in bijzonder dat er nog zoveel jongeren zijn die in de drukte van dit leven toch nog de tijd vrijmaken om aan uw voeten te verkeren. U zegt tegen Martha die het zo druk had: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Doch Maria heeft het goede deel uitgekozen dat van haar niet zal worden weggenomen. En wat was nu dat goede deel, dat zitten aan uw voeten. Zomaar stilletjes luisteren. Merk op mijn ziel. Wat antwoord God u geeft, hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En laat u in de kracht van dat woord naar huis gaan. Neem onze dankzegging aan. Doe verzoening over onze zonden. En hoor ons in Jezus' naam. Amen. Onze slotzang is het zesde vers van Psalm 32. Rechtvaardig volk, verheft u blijde klank. Gemeente, gaat heen in vrede om de zegen van de Heere, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.